Met Marie-Thérèse praat ik over Rusland. En zij zegt heel regelmatig... Ja, mensen, we beseffen het niet. Maar Rusland is niet onze vijand. Kijk nou maar eens naar de onderlinge betrekkingen. Nou, dat gaan we dan vandaag ook doen. Marie-Thérèse, waar komen toch deze kwaadaardigheden vandaan? En dan denk ik, over en weer, hè? Niet alleen vanuit het Westen.
Ja.
Het zal andersom ook wel zo zijn.
Ja.
Wat kun je ons daarvan vertellen?
Nou, op de eerste plaats zal het echt een groot normen- en waardeverschil zijn. Omdat met name de laatste jaren heeft zich dat toegespitst. Want ik blijf zeggen, het land is zo gericht op Europa geweest. Maar oké, vandaag de dag zijn we iets aan het verharden. En in wezen in het Westen en ook mijn eigen mooie Nederland. Wij vinden het zo normaal dat de mensenrechten nummer 1 is. En dat is ook heel belangrijk.
Ja, dat hoop ik wel, ja.
Ja, en de vrijheid en de democratie. Dat zijn onze eerste punten.
Onze normen en waarden, dat is dus westers. Ja. Nou ja, daar tegenover staat dan de Russische cultuur en de Russische normen en waarden.
Ja.
Wat is daar een soort van gemene delen van?
Ja, dus Rusland heeft wat meer de laatste jaren benadrukt het behoud van hun eigen cultuur. Ja, ook dat traditionele, misschien een beetje ook het tevreden zijn met die autoritaire macht. Niet zo druk maken over die politiek, ook al is er wel ontevredenheid en met name over die corruptie. Maar zij vinden het dus heel belangrijk dat het stabiel is, veilig is, orde is. En je hoort ze ook al eens een opmerking maken van, we hebben eigenlijk te veel vrijheid.
Ook
en dat
nog.
Is in de jaren 90 een beetje toegespitst.
Want waarom zouden ze dat denken, dat ze te veel vrijheid hebben? Een mens kan toch nooit te veel vrijheid hebben, of toch wel?
Opnieuw terugkoppelen naar de jaren 90.
Ja.
Ja? En dat was nogmaals idolaat, Rusland lag op zijn gat. Dus daar krijg je dat hyperkapitalisme. En de Rus die nam aan dat dat democratie, vrijheid was en een keuken kopen en een datja. Maar daar kwam dus heel veel ontwrichting bij. Met name die grote oligarchen en zoveel armoe. En dan gaat het langzaam beter de afgelopen jaren. Maar dan is het in die middenlaag het nummer 1 ook om mee te doen met Europa. Waar zij vinden dat ze daarbij horen. Maar ze zien toch ook wel dat in de westerse wereld dat nummer 1 is met de vrijheid. Met name in vrijheid van meningsuiting. Nou, dat zie je ook terugkomen met de oppositie, maar zo direct even. Maar ik wilde toch wel even ook op wijzen van hoe ik zelf gehecht ben aan vrijheid. Hoe ik de oppositie belangrijk vind in Rusland. Soms is het ook echt heel erg moeilijk om in het Westen, en met name mijn eigen Nederland, om iets je te verplaatsen in een andere cultuur of een ander mens.
Dat is het zeker.
Ja, want
daar hebben we allemaal last van.
Ja, maar wij doen echt soms alsof we ook van die 17e eeuwse missionarissen zijn. Overtuigd allemaal naar Afrika.
Dat zit in Nederland natuurlijk.
Allemaal overtuigd van onze vrijheid en ons beeld brengen hoe de mensheid moet zijn. Mm-hmm. En wij vinden het echt heel erg moeilijk dat er ook nog landen zijn die ook gebaat zijn bij een ander systeem. Of omdat ze dat duizend jaar niet hebben gekend. Nee. Nou, en omdat dat natuurlijk benadrukt wordt de afgelopen jaren, en neem alleen dat Pussy Riots, of neem de homoseksuele kwestie, neem de kwestie met de social media. Ja, de Russische regering gaat zich een beetje in de houding zetten van, westelingen, tot hier en niet verder. En dat maakt dat zij in dat autoritaire schieten.
Ja, dus
en in het conservatieve.
Mensen hebben toch regels nodig, in feite. Je kunt een hele hoop vrijheid hebben.
Ja.
Maar om toch wat regels aan te houden, dat vindt men in Rusland wel fijner. Begrijp ik het zo goed?
Het grote deel van de Russen echt. Ja. En die zijn ook, altijd hoor je dit ertussendoor, die zijn ook erg geschrokken van, van de Arabische lentes. Ook toen waren de Russen zo, en nog zeer pro-Europa, dit is dus de beginjaren 2000, 2010, dat begin van die Arabische lente. Zij hebben daarin ook gezien van als je dus dictators van de troon stoot en geen plan B hebt, kijk eens wat er van komt. Dus In hun eigen land hebben ze nog liever soms dat één iemand daar boven op de troon zit die het allemaal wat streng houdt.
Dan weet je waar je aan toe bent.
En overigens, even heel tussendoor, ik denk in Nederland hebben we soms ook wel baat erbij dat er regels zijn.
Ja.
Dat zie je ook in onze onrustige maatschappij. Uiteraard heel anders, maar...
Ja, maar we hebben het dan even over Rusland. Dus ik begrijp nu dat de Rus zelf ook zegt, nou, vrijheid is mooi, maar toch wel gebonden aan de regels.
Ja.
Dan is dat ook duidelijk.
Ja.
Dan moeten we het, want die kwaadaardigheden over en weer, die komen van allerlei zaken. Heeft dat ook met de buitenlandse politiek te maken?
Ja, eigenlijk noem je daar het misschien wel het belangrijkste punt. Dit was een interne of een binnenlandse kwestie. Maar ja, dit is een hele belangrijke die je nu noemt. Uiteindelijk is het zo dat Amerika het niet prettig vindt, laten we het aardig zeggen, dat Europa de kant zou kunnen kiezen van Rusland. En dat is 10, 15 jaar geleden leek het die kant uit te gaan. Dat Europa er veel belang aan hecht om met Rusland goede betrekkingen te houden. Ik hoop dat die tijd terugkomt, want het wordt soms wel 11:55, om het maar zo te zeggen. Maar de hoofdreden is echt wel dat Amerika er alles aan doet om Europa binnen zijn invloedssfeer te houden. En daar speelt het NAVO-gebeuren ook een belangrijke rol in. Daar zal ik nu niet over doorgaan. Dat is te sprake geweest in de podcast over de buitenlandse politiek.
Ja.
Ja.
Nu heeft Joe Biden toch een meeting gehad met Poetin, hè? Mm-hmm. En daar waren we natuurlijk allemaal heel blij om, want we zagen ook in de krant dat die meeting en dat gesprek, dat vriendschappelijk was verlopen. Mm-hmm. Geeft de burger toch weer moed? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, zeker. Laat ik het zo zeggen. Ik was er blij mee. Maar als 2 dagen na die tijd al volop weer nieuwe sancties worden uitgevoerd. Ja, ik blijf de hoop houden. Als een mens geen hoop heeft, dan zou het ook niet goed zijn om alles negatief te zien. Maar ik geef het 3 maanden of 6 maanden dat je echt kunt zien wat de vruchten hiervan zijn.
Ja, want er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, we hebben het over Biden en over Poetin, het gesprek wat ze hebben gehad.
Ja.
Toch zeggen wij dan vaak, ja, maar hoe zit dat toch met die Poetin? Hij heeft toch de Krim ingepikt en de mensen in de Oekraïne stookt hij op. We vertrouwen hem dan toch niet zo in het Westen.
Mm-hmm.
Dat is dus onze westerse blik. Hoe kijken de Russen daarna?
Uiteraard is de verdeeldheid in de maatschappij gekomen, met name de laatste jaren. Vergeet ook niet het corona gebeuren, doet ook mee. Maar er is een hele grote groep in Rusland, en dat zijn de grote zakenmensen. Dat zijn de liberalen. Dat zijn enkele mensen in het parlement. Ja, die zijn kritisch op Poetin. Ja. Anderzijds onderschat ook niet dat het nog steeds ongeveer 65% is van de gemiddelde burger die achter de regering staat. Wel of niet kritisch naar Poetin. Maar zij vinden nogmaals, ja, dat er geen alternatief is. En vergeet ook niet, dat is helaas ook wat we te weinig zien op onze televisie. Er is een hele grote groep en ik begeef me in die groep. Ik ben echt een MKB'er, ja? Dus midden- en kleinbedrijf.
Ja.
En of ik nou bij de NOS schrijf of bij Radio 1 of bij 1 Vandaag of onze academie. Van, ga nou eens mee naar Rusland, ja. En interview nou niet alleen de dissidenten, ja. Dus dat zijn
de Navalny's enzovoort.
Ja, maar je zegt het, en de oppositie,
mm-hmm.
Ja. En, want er is zo'n grote groep die wel tevreden is in Rusland. En die goede lonen hebben, die toekomst hebben. En of dat nou bij wetenschap is, bij de bedrijven, de grote bedrijven, de zelfstandigen, de ZZP'ers in Rusland, de kleine kaaswinkeltjes tot en met vleesfabrikanten. Ik word daar echt helemaal vrolijk van. En dat is niet alleen in Moskou. Dat is in Yakutsk, dat is in Kazan. Met opnieuw, daar hebben ze ook hun problemen. En daar kun je genoeg mensen in de maatschappij vinden of die in flatjes wonen. Die iets te zeggen hebben waar je ook naar moet luisteren. Maar het is en blijft een feit dat ongeveer 65% van de mensen ook een zekere happiness heeft. En ik wil dat graag ook benadrukt hebben. En dat kun je alleen doen door zelf ook naar het land toe te gaan. En dat wij...
Om dat zelf te onderzoeken.
Ja, alleen te kijken en te voelen. En door de straten te lopen. Of bij universiteiten te komen. Of bij met name de kunst. Ja? Of de kunst is vaak kritisch. Die zou je zo helemaal plaatsen bij de Navalny-groeperingen, de oppositie. Maar ik zie zoveel mensen van een soort kunstopleiding... Die daar doorstromen naar allerlei andere bedrijven, of naar musea, of naar eigen... In Arnhem heb je van die kunststraten, hè? Dat is waar je nieuwe winkeltjes kunt openen. Ja. Ja, dat is massaal in Moskou en in Petersburg.
Maar waarom horen wij dan toch in het Westen bijvoorbeeld heel veel van de oppositie en vooral dan over Navalny? Want hij is toch gevangen, hij wordt hier helemaal... op een voetstuk geplaatst, want wij denken, nou, dat is iemand die komt tegen Poetin op. Ja. Hoe is dat in Rusland? Hoe zien zij daar de oppositie?
Nou, boven alles hoop ik dat de oppositie blijft groeien. Ik ben heel erg voor oppositie. En in de middenklasse, ja, daar behoort oppositie te zijn. Ja? Ik hoop ook dat de volgelingen van Navalny gewoon doorgaan. Dus laat ik dat gezegd hebben. Maar hoe ziet een Rus dat? Nou, dat zijn de Russen die jij op de televisie ziet. En die zijn daadwerkelijk gegroeid afgelopen jaar met die protestmarsen. Ja. Dat was 10 jaar geleden. Ongeveer 10.000 mensen in de straten van Petersburg. En een paar mensen in de Oeral. En het ook een groot aantal in Petersburg. Maar vandaag de dag... is dat aantal gegroeid. En dat is ook omdat die jeugd... want als je ook goed kijkt op de camera's... dan zie je dat daar heel veel jeugd bij is. Ja. Maar daar zijn ook 60-jarigen bij, 70-jarigen. En als ik daar de mensen loop te interviewen... want ik loop er veel tussen... dan zie ik dat dat vaak leraren zijn of intellectuelen. Die hebben het allemaal niet kunnen verwerken... de kapitalistische tijd in Rusland. Ja, dus die zie jij vooral op televisie.
Ja, ja.
Maar... vergeet ook niet dat er een hele grote groep is die heeft helemaal niets met Navalny. Helemaal niets. Die hoor jij weer niet op de televisie. En dat was ongeveer vorig jaar 4%. En dat aantal is afgelopen jaar gegroeid naar 10%. Dus daadwerkelijk heeft Navalny wat op poten gezet.
Ja.
En, maar dan nog is het te weinig om nou te zeggen van ja... wij maken in het Westen gewoon een held van hem.
Ja, want wat voor soort politieke ideeën heeft hij eigenlijk?
Daar zit dus ook het probleem. Als ik met het grote percentage Russen vraag van... goh, hij moet toch niet in de gevangenis belanden? Of hij heeft toch in ieder geval een stem nodig? Ja, ik krijg gelijk commentaar van Maritres. Hij heeft gewoon geen goed plan B... En we hebben hem de afgelopen jaren gevolgd, als hij dan in praatprogramma's is of bij allerlei andere organisaties, dat je hem kunt zien, debatteren. Nou, je hebt in Rusland ook andere oppositieleiders. Eén daarvan is een vrouwelijke kandidaat, of je er nou wel of niet iets mee hebt, is Ksenia Sobchak. Dan hebben we nog een Ilya Yashin, dan hebben we nog de buitenlandse oppositie. Maar op het moment dat Navalny met die mensen...
spreekt,
dan heb je heel duidelijk ook echt dat hij is ook een opportunist, vergeet dat niet, een narcist. Hij hakt ze af, hij gunt ze geen plek, ook hoe die met Ksenia omging, deze vrouwelijke dame van ik hoef jouw stemmen helemaal niet of ik wil niet eens verbonden zijn met jou. Dus tactisch is die daar ook niet in. En boven alles is het ook dat Navalny is voor Nederlandse begrippen, is dat te weinig ook bekend, is redelijk, niet redelijk, is rechts, is extreem rechts. Oh. Kun je vergelijken ook met het Vlaams Blok, hoe je er ook over denkt, of met Marie Le Pen.
Ja, ja.
Daarbij is hij heel erg, hij is met alles met Poetin oneens, maar één ding is hij het helemaal met Poetin eens, dat is, of met Rusland, is dat die inname van de Krim, Verder wil hij dus keihard optreden tegen de zwarten. In Rusland heet dat de Tjornien. Dus dat zijn van die gevleugelde uitspraken. En dan kun je wel zeggen van dat was een paar jaar geleden. Nee, hij denkt nog steeds zo. Dus alle Kirgizen eruit, alle Oezbeken eruit, alle Tjornien. Dus zwarte mensen. Dus ja, helemaal... Helemaal een lekkere persoon.
Klinkt het ook niet naar. Maar dat weten wij in het Westen niet. We hebben hem al op een voetstuk gezet. Omdat hij Poetin probeert naar de kroon te steken. Of stel dat hij president zou worden. Daar moet je dus ook niet aan denken, zeg jij hiermee.
Nee, ik niet. Opnieuw, hoe belangrijk het is, al die andere stemmen. Maar ik kan heel duidelijk zien dat de man vooral schopt. Ja. Maar ik heb er geen vertrouwen in hem om dat hij president zou kunnen worden. Nee. Op geen enkele manier.
Maar goed, als je president wil worden, heb je toch ook geld nodig? Hij zit in de gevangenis. Hoe zou hij daar dan aan moeten komen?
onderschat ook niet de financiering uit het buitenland. Ja? En dat is, nogmaals, Poetin die heeft in het eigen land vijanden. En die zitten vooral bij die liberalen en andere mensen die graag Poetin zouden willen vervangen. Dat is een hele grote groep. En dan die groep die is vertrokken uit Rusland of is weggevlucht in de jaren 2005, 2008.
Dat zijn die oligarchen enzovoort.
En die oligarchen wonen grotendeels in Londen, Zwitserland, Amerika. Die hebben met elkaar de neuzen in één kant dezelfde kant uitstaan van hoe meer onrust, hoe meer we van Poetin de schuld kunnen geven. Dus zij financieren volop. Aha. En dan hebben we nog een andere groep, die is er wel bij gebaat dat dat Navalny's vereniging geld krijgt. Ja, dat zijn uiteraard ook Westerlingen. Aha. En daar kunnen we ook Soros bij halen, dat is een grote financier. En die promoot democratie. Je kunt genoeg gaan pluizen dat de westerse financiers ook achter zitten.
Nou, dat is geheel nieuw voor me. En dan zal het niet alleen voor mij nieuw zijn, maar voor heel veel mensen. Dat zijn weer dingen, ja, die hoor je dan weer nooit. Hè? Mm-hmm. Nee. Dus voor zover dan eventjes de westerse blik en de Russische blik. Waarom zien wij toch alleen dan die slechte kanten van Rusland? Waar zou dat toch vandaan gekomen zijn?
Ja, ik blijf het heel erg jammer vinden. Ik piek er maar de suf over. Het is deze jaren uiteraard wel heel erg slecht. Maar goed, dat hebben we net even besproken. Rusland is zich aan het verharden. En het is te veel geweest de afgelopen 20 jaar. Voor sommige mensen, en onder andere daarvan is Lavrov minister van Buitenlandse Zaken. Ik zie het gebeuren de afgelopen 2 jaar. Man is iets minder genuanceerd, hij schiet gelijk in de verdediging. Maar ik blijf zeggen, er moet een reden voor zijn. Dus please Nederland, mooi Nederland met zoveel handelsbetrekkingen, met zoveel geschiedenis met Rusland. Ga ook op zoek naar de waarom-vragen. En om een paar punten te noemen waarvan ik zelf denk dat het bepalend is om ook iets uit ons westerse denken te komen is... Tineke, ik weet niet, ik ben dan over de 50, maar er zijn zoveel mensen bij ons. Ik heb het echt van mijn grootvader meegekregen. Ja, Stalin. Ik heb een geschiedenisleraar gehad... Die ook veel vertelde over de Gulagkampen en over de KGB. Ja. Ik heb een vader gehad die nog steeds gelukkig, die in de communistische tijd toch wel erg bang was voor het rode gevaar. Ja. Dus wij zijn natuurlijk al decennia lang en soms ook eeuwenlang hebben we een moeilijke verhouding met Rusland. Maar hoef je maar iets op te rakelen. En dat zie je ook in tv-films, dat zie je ook al met kinderen die met gamespelletjes,
de Bad. En James Bond, daar zit ook altijd een slechte Rus in. Maar ja, ook een slechte Chinees vaak.
Ja, nee, maar je ziet het vooral met Rusland. Dat is, en ook vandaag de dag, nieuwe films die weer aandacht krijgen, is toch de Bad Guy Rusland. Dus dat zouden we moeten kunnen doorbreken, ja. Punt 2 is natuurlijk, ik heb me er echt ongelooflijk over verbaasd hoe dit nou toch kan de afgelopen 15, 20 jaar. Dat we dit zo makkelijk overnemen. We leven met 17,5 miljoen Nederlanders. En hoe krijg je het voor elkaar om die miljoenen Nederlanders die zo van nature tolerant zijn, open-minded, de wereld ingaan, om die met de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. En ik schat dat dat ongeveer 90% is. Ja, er is uiteraard een percentage, die is met Rusland bezig, die weet er wat meer van. Er zijn duizenden andere mensen zoals ik, die proberen een ander geluid te laten horen, dat we veel kunnen met het land. Maar het grotendeel, en dat zit links en dat zit rechts, en dat zit van hoog tot en dat zit van laag. Kijk, het gekke is dat jouw hersens, of als ik het zo mag stellen, die werken, denk ik, als het over de Duitse politiek gaat. Als jij Angela Merkel ziet, of je ziet de CDU, of wie gaat in september de nieuwe bondskanselier worden, dan denk jij van, oh, ik ben het wel of niet eens met CDU of SP. Mm-hmm. Ja? Jouw hersens werken zelf en werken onafhankelijk, neem ik aan. Hetzelfde is met Frankrijk. Hoe denk jij over Macron? Hoe denk jij over de banlieues? Mm-hmm. Hoe denk jij over alles? Ja, jouw hersens werken zelf. Hetzelfde bedoelt, ook ja. Met Brexit. Ja? Zou jij, als je in Engeland zou wonen, zelf Brexit aanhanger zijn of niet? Het maakt me niet uit, maar waar ik naartoe wil is, over het algemeen kun jij jezelf een mening vormen. En wat mij verbaast is dat heel veel Nederlanders dat over Rusland niet doen. Nee. Omdat we het land vaak niet hebben gezien.
Nee, het heeft natuurlijk heel lang achter een ijzeren gordijn gezeten.
Ja.
Dus we kunnen maar ons niet helemaal dus de schuld geven.
Nee, maar dat doe ik ook niet. Want Ik denk ook dat voor een groot deel onwetendheid is. Maar ook in de politiek, ik verbaas me daar echt heel erg over. Ja. En of je nou D66 neemt, VVD, het is groen en links en alles. Het kijkt met de neus één kant uit. En de enige partij die tot nu toe met eigen ogen is gaan kijken, kun je toch over verbazen, maar die hebben toch afgelopen jaren gedacht, klopt het nou allemaal wel? Dat het echt allemaal zo negatief uit Rusland is. Dat is SP. Ik weet niet, dat kun je op het internet vinden. Die hebben een reisverslag gedaan. Maar waar ik naartoe wil is, wie je ook bent, wat je ook doet, ga eerst naar het land toe, verdiep je wat meer voordat alles overgenomen wordt in media en in politiek, dat Rusland met alles.
Dus toch, mensen moeten meer zelf gaan denken over Rusland. Maar hoe zouden we dat nou kunnen bereiken? Want net wat je zegt, ook de media en de politiek, die geven dus altijd een vertekend beeld. Maar in Nederland heb je toch de NOS, je neemt toch aan dat dat zeer onafhankelijk is. Daar ga ik tenminste altijd van uit. Hoe zit het dan met hun verslaggevers? Hoe zie jij dat?
Ja, ik blijf het erg jammer vinden.
Ja, had anders gekund, zeg jij.
Ja.
Die hadden de andere kant kunnen laten zien.
En ik heb het net al even aangehaald.
Ja.
Van please, ga even mee.
Ja.
Ik kan ze brengen bij de bedrijven in Rusland.
Ja.
Ja. En dat kunnen hele grote bedrijven zijn waar de melk wordt gemaakt. Of dat kunnen agrarische bedrijven zijn. Dat kunnen advocatenkantoren zijn, universiteiten. Maar please, ga toch in vredesnaam ook een keer deze mensen interviewen.
Dus eigenlijk is het zo dat je het van de politiek niet helemaal moet hebben. Maar als er grote bedrijven zijn met grote belangen, economische belangen, die zouden bijvoorbeeld wel contacten in Rusland hebben. Daar zou je dan meer van kunnen leren dan van de media en de politiek? Als die wat meer vertellen, hé, we waren in Rusland, we hebben goede contacten.
Ja.
Zou dat helpen?
Want dat is wel ook geprobeerd.
Ja, maar ja. Ik persoonlijk hoor daar te weinig van.
Nou, één iemand die ik kan horen die zich verdiept heeft in de zaak.
Ja.
Dat is Herman Wijfels.
Rabobank.
Die toch een belangrijke rol bij de Rabo heeft gehad. Die laat af en toe zijn stem horen. Ook Jeroen van der Veer van Shell. Het is in de jaren 2008, 9 en 10 was ik voor Shell op Sakhalin. En daar kon je ook merken dat de Engelse variant zich erg opwond over de eenzijdige berichtgeving. Dus Jeroen van der Veer heeft ook een aantal pogingen gedaan om de zaak van de andere kant te belichten. Ja. Dan heb je uiteraard mensen die verstand van zaken hebben, die zaken doen op een kleinschalige manier in Rusland. Maar het is te weinig en we komen er niet door.
En misschien mooie reizen maken, want de grijze golf, zal ik maar zeggen, die behoorlijk geld heeft, die heeft alles al gezien. Die willen misschien toch ook een keer graag naar Moskou en Petersburg.
Nou, op deze manier doen wij het de laatste jaren.
Ja.
Om veel mensen te benaderen.
Ja, En dan na afloop, hebben ze dan een andere blik gekregen?
Nou, dat durf ik echt te zeggen. Dat veel mensen zijn echt diep onder de indruk geweest.
Kijk.
En zijn ook erg geschrokken van het eenzijdige beeld. Met opnieuw de opmerking, alles wat er in Rusland nog gebeuren moet, dat spreekt voor zich.
Ja.
Maar ook in ons eigen Nederland. En ook omdat de Rus gewoon bezig is met die aansluiting te vinden met Europa, met de taal, is dat gewoon ook lastig. Ze hebben nu weinig kansen om te oefenen, zeg maar, of dat nou bij de bedrijven is of in de reis.
Nou ja, als corona achter de rug is, zal het wel weer goed komen, hopen we. Ja. Maar is het ook een beetje in de mode om de politiek in Rusland te veroordelen? Daar begint het op te lijken.
Nou, dat noemde ik net, denk ik ook. Dat is in mijn zoektocht van waar komt dit nou toch in vredesnaam zo vandaan? Dat het lijkt soms dat je scoort. Dat je scoort, dat kan al Mark Rutte zijn, die even een uitsmijter heeft over Rusland.
Ja.
En dat kan dus zijn bij de burgemeester van Amsterdam, Femke.
Ja.
En dat kan zijn natuurlijk bij D66, waar ook allerlei kopstukken.
Dus. Ja.
Maar ja, een goed voorbeeld is 2 jaar geleden, dat Halbe Zijlstra, toen minister van Buitenlandse Zaken, die dacht ook even om te zeggen van dat hij in Poetins datja was geweest. Ik vind het echt een hilarisch voorbeeld. En het zit bij heel veel verschillende politici.
Maar wat ik graag wil, Marie-Thérèse, wil je nou eens een positieve ervaring dan van jouzelf geven, die tekenend is voor de andere kant van Rusland?
Oh, dit zijn duizenden voorbeelden.
Nou, pik er 1 uit voor ons.
Oef, je overvalt me hier even mee. Ja, alleen al het slenteren door de straten heen van Kazan. Kazan ligt in de Oeral. En daar wonen ook de moslimbevolking van Rusland. En uiteraard de nieuwe tijd is daar ook doorgedrongen. Prachtige infrastructuur. Je komt op de Wolga aanvaren. Of je gaat met de grote trein, Trans-Siberië Express. En dan zie je als je de stad binnenkomt rijden vanaf Moskou. Ja, aan de ene kant een hele mooie orthodoxe kerk. Die klokkentorens, prachtig. En dan zie je de brug over de grote Wolga. En aan de andere kant van die brug staat de grote moskee. Dus ook hoe Rusland omgaat nu met de islamitische bevolking. Hoe dat gestroomlijnd wordt, hoe de mensen dezelfde rechten krijgen. Ja, dat is een feest om te zien. Feest. Ook in uiteraard Petersburg, Moskou, en de grote steden. Maar ook de dorpjes. De dorpjes waar je naartoe kunt gaan. En ook de Gouden Ring, waar je die rust voelt. En daadwerkelijk iets minder hectiek. Veel Russische jongeren gaan vandaag projecten beginnen rondom die buurt. En dat zijn vaak agrarische projecten. Mooi met de juiste landbouwproducten. Of een soort kibbutz opstellen. Of
Nou, ik hoor het wel. Genoeg moois te beleven.
Het is zelf kijken.
Voor wie wil, kan het zelf gaan kijken. En weet je niet hoe je dat moet organiseren. En het niet om reclame te maken. Maar dan kun je dus bij jou terecht bij de Rusland Academie. Er worden reizen georganiseerd. En voorlichting gegeven.
Ja.
Op allerlei manieren, hebben we begrepen.
Ja.
Dankjewel voor deze keer, Marie-Thérèse.
Dankjewel.